Vooraf, gemeente, zijn er de volgende afkondigingen. Allereerst wat de kerkdiensten betreft van de komende week. Aanstaande vrijdag is het eerste kerstdag. In de ochtenddienst hoop ik dan ook voor u voor te gaan. En in de avonddienst zal dat zijn door meneer Emma Kuit uit Wijk. Tweede kerstdag is er alleen een ochtenddienst waarin proponent C.J. Rijsdijk uit Scherpenisse hoopt voor te gaan. En zondag 27 december hoopt dominee B.J. van Assen uit Nieuwe Tongen in de ochtenddienst voor te gaan. En in de avonddienst dominee M. Klaassen uit Arnhem-Muiden. Dat zo de heren willen en wij leven zullen. Dan nog het volgende, een kleine wijziging ten opzichte van de afkondiging van vanochtend wat de maatregelen betreft. In verband met de nieuwe maatregelen worden er twee ingangen gebruikt. Vanaf eerste kerstdag is dat de ingang onder de toren en de zijingang die uitkomt bij de kerkraadsbanken. Dus die uitgang en ingang aan de kant van de parkeerplaats. Verder is het nu al de bedoeling dat u na de dienst even blijft staan totdat u een aanwijzing krijgt dat u mag vertrekken. Zie de website voor meer informatie. Zondagmorgen 10 januari is er weer gelegenheid om kinderen te laten dopen. Zie de nieuwe kerkbode voor meer informatie hierover. In de kerstvakantie is er geen zondagschool en zijn er geen catechisaties. Morgenavond is er kerstviering HGVV. De avond begint dan om 7 uur en wordt online uitgezonden. U en jij wordt van harte uitgenodigd om dit mee te beleven. Aanstaande donderdagavond worden er vanaf 8 uur kerstliederen en psalmen uitgezonden. Ook zal er vanaf de kerktoren om 9 uur het Ere zij God klinken. U wordt uitgenodigd om mee te zingen. Zie de nieuwe kerkbode en de website ook voor meer informatie hierover. En ook willen we op eerste en tweede kerstdag het Ere zij God zingen aan het einde van de eredienst na de zegen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. En wat de collecten betreft, ook dat meteen er maar bij voor vandaag, zijn die bestemd als de eerste voor de diaconie en de tweede en derde zijn bestemd voor de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. Dat mogen we nu maar gedeeltelijk doen. We doen dat in ons hart. Thuis kan dat wel met Godgewijde zang ontmoeten. En laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Dat kan ook heel goed stilletjes in je hart. En de tweede vers zingen we ook, of lezen we mee. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligste lot ver boven alle goon kan schenken. Het diepst van Zaadrijks ingewand, het hoogst gebergd is in zijn hand. Het is al gehoorzaam op zijn wenken. 95, 1 en 2. doen wij nu met mond en hart belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna wij luisteren naar Psalm 96, daarvan het 9e vers. Het juich al voor het aangezicht des Heren, Hij komt, die de aarde zal regeren en richten, vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid en het mensdom zijn waarheid eren. 96 vers 9. Laten we dan allen in ons hart als volgt met mij meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eerst samen bidden om de opening van het woord, om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel. Ja, groot is uw trouw, o Heere. U betoont ons dat ook op deze dag weer zo rijk. Dat ondanks alle beperkingen de verkondiging van uw woord door mag gaan, tot twee keer toe zelfs. En zo brengt u ons ook vanavond als deel van uw gemeente, maar een nog groter deel thuis of elders meeluisterend en kijkend, samen. Samen onder de klanken van uw woord. Het woord, Heere, dat ons wijs wil maken tot zaligheid. Een volheid van de heerlijkheid van U. Door U, o Heer Jezus Christus, verworven aan het kruis en door uw opstanding uit de dood. U kwam naar deze aarde. Daar mogen we in het bijzonder deze weken van Advent bij stilstaan. Vanavond voor de laatste keer voorafgaand aan kerst, zo u het geeft. En Heere, dan hebben we het al gezongen. Duw u de lof toegezongen. Laat ons de rotsteen van ons heil met eer met God gewijde zang ontmoeten. Al moest het nu alleen vanuit ons hart en niet met onze lippen. Maar Heer, het hoeft er niet minder om te zijn. Maar kan zijn, o God, dat we ook dachten, maar ook daarna ging het over juich voor het aangezicht van de Heer. Dat we helemaal niet in de stemming zijn om te juichen. om u de lof te zingen, omdat we wat neergedrukt worden door alle berichten. Een hoogtepunt vandaag in de besmettingen van de tweede golf. Een bericht over een mutatie van het virus in Engeland. O Heere, dan kan het ook alles zo dreigend lijken. En dat is het in zekere zin ook. En daardoor misschien terneergedrukt, somber. Ook met het oog op de kerst die komt. Die ook zo anders zal zijn dan anders. Maar Heere, uw woord blijft er toch hetzelfde om. En als we daarin dan opgeroepen worden om voor u, om u de lof te zingen, om u te eren, om voor u te juichen. Heere, dan bidden we, geef, wil het in onze harten dan ook maar geven. Ondanks alle moeite en zorg. Maar juist ook in deze moeite en zorg die ons allen treft. Heere, wat is het dan goed en rijk als we daar door uw geest geleid overheen mogen zien. Naar datgene waar het nu werkelijk om gaat en waar het werkelijk naartoe gaat. Want hij komt, zo zullen we vanavond ook horen. En we hebben er ook al van gezongen. En die komst, Heere, uw tweede komst, zal dan ook betekenen dat uw eeuwig vrederijk dan definitief zal aanbreken. Heere, wij bidden, u wil zo ook de verkondiging van deze dag en deze avond daarvoor gebruiken, dat we daar het zicht op krijgen, maar dat niet alleen, maar dat we er, Heere, ook naar uit gaan zien. Omdat we ontdekt hebben door u, dat het hier beneden niet is, dat het in onszelf ook niet te vinden is, en dat wij mensen nooit dat punt zullen kunnen bereiken hier op aarde, van het ware, onvergankelijke leven. Dat sprankelt van enkel heerlijkheid. Maar Heere, dat kan alleen door u worden gegeven en daar bent u ook mee bezig. Want u bent bezig om te komen, de tekenen van de tijd, ook het coronavirus, wijzen ons daarop. U hebt het immers in uw woord gezegd. Maar Heere wil dan geven door de verkondiging dat er toch vreugde, vrede en blijdschap in ons hart mag zijn of anders komen. Opdat we hou vast krijgen, Heere, aan dat woord, dat u gesproken hebt en dat eeuwig zeker is. Want alles aan onze kant en in deze wereld is vergankelijk en onzeker en o zo broos. Het leven is niet maakbaar, maar het is o zo kwetsbaar. Maar u, Heere, bent de eeuwige. Heere, wij bidden u, wil ons zo aanraken door uw geest, hier in de kerk, maar ook op alle plaatsen waar meegeluisterd, meegekeken wordt. Verheerlijk zo uw naam, o God. Breid uw koninkrijk uit. We bidden het u. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Op deze laatste zondag van Advent en ook laatste dienst voorafgaand aan kerst willen we opnieuw luisteren, gemeente, naar het luiden van de adventsklokken vanuit het Oude Testament. Evenals vanmorgen, zo heb ik begrepen, doen we dat nu vanuit het psalmboek en wel psalm 98. Ook daar klinken de adventsklokken luid door. Psalm 98 is onze schriftlezing. Waar het woord van de Heer als volgt tot ons komt, een psalm. De dichter staat er niet bij, die is ons dus onbekend, maar dat is ook niet het belangrijkste. Maar de dichter zegt dan het volgende: zingt de Heer een nieuw lied, want, de reden, hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm van zijn heiligheid heeft hem heil gegeven. En de Heere heeft zijn heil bekendgemaakt. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenen. Hij is gedachtig geweest aan zijn goede tierenheid en aan zijn waarheid of trouw aan het huis van Israël. En al de einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Juicht de Heere, gij ganse aarde, roept uit van vreugde en zingt vrolijk en psalm zingt. Psalm zingt de Heere met de harp en met de stem van het gezang, met trompetten en bazuinen geklank, juicht voor het aangezicht van de koning van de Heere. De zee bruisen met haar volheid, de wereld met degenen die daarin wonen, dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven voor het aangezicht van de Heere, want Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. Tot zover de lezing uit Gods woord. Het uitgangspunt voor de preek vindt u in het tweede gedeelte van vers 9, die drie woordjes, want Hij komt. En boven de preek hebben we geschreven, de koning komt, de koning komt. Naar aanleiding dus van Psalm 98, vers 9b. Ter inleiding daarop gaan we nu ook luisteren naar die Psalm 98, de berijming daarvan, en wel de eerste twee versen. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm brocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft Hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom ten toon gespreid. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer, met blijde galmen, gij ganse wereld, juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen, het heil dat de aarde in het rond verheugt. Psalm 98, 1 en 2. koning komt. Dat is de blijde jubel die in deze psalm doorklinkt. Tekst dus, psalm 98, vers 9b, want hij komt. Gemeente, ik vertel u natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat ons psalmboek verschillende soorten psalmen kent. Zo onderscheiden we onder andere de lofpsalmen en de boetepsalmen of de klaagzangen. De ene keer klinkt er een klaagzang vanuit de diepte. Gena, o God, gena hoor mijn gebed. En uit diepten van ellenden roep ik tot u met mond en hart. In een andere psalm beluisteren we de jubeltoon. Juich aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap en geeft hem eer. En vaak zijn ook in de psalmen beide kanten te horen, zowel de diepe tonen van de klaagzang als ook de hoge tonen van de jubel. Nou, waar psalm 98 bij hoort, dat is dan natuurlijk ook niet moeilijk. Duidelijk dus bij de categorie van lofpsalmen. Net als de vorige drie. De psalmen 95 tot en met 98, die horen dan ook bij elkaar. En die vormen een reeks van lofpsalmen waarin we worden opgeroepen tot het loven en prijzen van de Heere. Vandaar dat u ze vanavond alle vier op het bord ziet staan. Het was dus geen kwestie van, oh, de dominee heeft zich er een keer makkelijk van afgemaakt. Nee, het heeft een reden, hè, want ze horen bij elkaar. Het zijn echte koningspsalmen. Want de Heere wordt erin bezongen, kijk het maar na in die andere psalmen ook, als de grote en machtige koning. Psalm 95 begint met de woorden, we zongen dat komt, laten wij vrolijk zingen voor de Heer en laten wij juichen voor de God van ons heil. En het begin van psalm 96 gaat zo, zing voor de Heere een nieuw lied, zing voor de Heere heel de aarde. En dan psalm 97, de Heere regeert, laat de aarde zich verheugen. Allemaal lofliederen op Gods heerschappij en macht. Ook in de psalm die we vanavond in het kader van Advent overdenken, wordt de heerlijkheid van Gods koninkrijk bejubeld. Opnieuw klinkt het, zing voor de Heere een nieuw lied. En als je de psalm dan zo leest, dan krijg je de indruk dat de dichter nauwelijks woorden kan vinden om zijn blijdschap en zijn vreugde in God te uiten. Die vreugde die spat er als het ware aan alle kanten vanaf. Nee, hij zingt niet zomaar een beetje voor zich weg. Hij zit ook niet te neuriën, maar hij zingt uit volle borst. En helaas kunnen wij dat in deze tijd nu niet doen. Maar ik hoop dat wel uw hart er wel in mee kan komen in die lofzang. En alsof hij tevens op ook nog een groot orkest dirigeert, laat hij al meer muzikanten meedoen. In de eerste drie versen klinken er alleen nog maar stemmen die zingen. Maar vanaf vers 4, gemeente, neemt het volume dan steeds meer toe. Juich is het daar. Juich voor de Heere, heel de aarde. En dan komen er ook de instrumenten bij. De harp, de trompet en de bazuin. Ja, en vanaf vers 7, om in orgeltermen te spreken, dan gaan werkelijk alle registers open. De hele schepping dreunt en davert mee. De zee, heel de wereldbevolking, de rivieren en de bergen. Ja, het juicht alles voor het aangezicht van de Heere, al meer, al vrolijker en al luider. Dan kan bij ons de vraag oproepen, ja, van waar toch dat uitbundige? Is dat niet een beetje toch over de top? En misschien zijn we wel helemaal niet in de stemming om te juichen. Dat kan. Maar deze dichter wel. En hij heeft er dan ook alle redenen voor. In de eerste drie versen lezen we, gemeente, waar zijn hart zo vol van is, hoe dat komt. Zing voor de Heere een nieuw lied, zegt hij, want. En u weet, als het woordje want klinkt, dan volgt er een reden. Nou, de dichter heeft er drie. In de eerste plaats is dat dit, de Heere heeft wonderen gedaan, vers 1. Als tweede, de Heere heeft zijn heil bekendgemaakt, vers 2. En als derde, de Heere heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en waarheid, of trouw, zo kun je dat woord ook vertalen. En gemeente, deze psalm is geschreven, en dan gaan we het beter begrijpen, waarom hij zo juicht en zo verblijd is. Deze psalm is namelijk geschreven naar een ontroerende en diep ingrijpende gebeurtenis. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er ook zijn, heel wat vanavond zelfs. Stel je voor dat je verdwaald bent in een heel groot donker bos. Je ging daar wandelen in je eentje en je bent verdwaald. En dan bekruipt je zo'n gevoel van bangheid, je wordt bang. En je hebt geroepen, 1 keer, 2 keer, 3 keer geroepen om hulp, maar niemand hoorde je. En het wordt almaar donkerder. En je wordt steeds banger. En je denkt dat het nooit meer goed komt. En zachtjes begin je te huilen. En dan ineens is daar papa, die je is gaan zoeken en die je vindt. Je had er helemaal niet meer op gerekend. Nou, dan ben je zo geweldig blij, dat je gewoon niet weet, hè, hoe je dat moet zeggen. En je hebt het gevoel dat je nog nooit zoveel van je papa gehouden hebt als juist nu. De gemeente, dat is hier in feite ook aan de hand. De dichter heeft ervaren waar we diep in ons hart allemaal naar verlangen. Dat hoop ik althans. Namelijk dit. Dat de Heere zelf van zich laat horen. En dat je je leven geborgen weet in hem. Dat je het mag weten, want ja, het geloof weet. Ik ben van hem en hij is van mij. Ik hoor bij hem en hij hoort bij mij. Om het wat belijnder in de taal van onze belijdenis te zeggen. De enige troost van zondag 1, dat. Om te weten dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Jezus Christus. We kunnen het misschien niet eens zo verwoorden, er echt woorden aan geven. Maar ik hoop wel, gemeente, dat we het herkennen. Maar als je dat in geloof weet, en de diepe vreugde daarvan, al is het maar een heel klein beetje geproefd hebt, dan weet je, ja, dit is waar ik voor leef. En dit is wat me op de been houdt. Ook nu, in deze bange en onzekere tijd van het coronavirus. Dit bepaalt nu mijn levensgeluk en geeft me troost. En het missen daarvan, dat maakt me onzeker en bang. En nu gaat het er hier, gemeente, niet zozeer om de ervaring van een individueel gelovige, maar ligt het veel breder. Want het gaat hier om een heel volk, het volk Israël. 70 jaar was het duister en donker. Ver weg in Babel treurden ze. Een andere psalm, psalm 137, zingt daarvan. Dat is dan zo'n klaagpsalm. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen van Babylons wijd uitgebreide stromen. En elk stortte daar zijn bittere jammerklacht als hij met smart en met pijn in het hart aan het heilig Sion dacht. Jeruzalem lag in puin, de tempel was verbrand en het volk weggevoerd naar het land van de vreemdelingschap, waar geen plek leek te zijn voor God. Nee, God leek wel dood. Niets was er van hem te merken. En de omstandigheden die wezen dan ook in alle opzichten op zijn afwezigheid. De hemel zweeg, leek wel van koper. Alle gebeden leken niet door te komen. En de tranen van zijn volk leken niet langer bewaard te worden in zijn fles. En zo werd het steeds donkerder en stiller. Het enige dat ze over God hoorden, dat was het gespot van de Babyloniërs. Nou, waar is nou jullie God? Waar je zo op vertrouwde? Als God dan zoveel met jullie op heeft, waarom redt hij je nu dan niet? Weet u, gemeente, het enige dat ze overhielden, dat waren Gods beloften. Nou is dat ook tegelijk alles, maar, want hij had toch gezworen, ik ben de Heere, uw God. Maar ook dat werd misschien wel een prooi van de twijfel. Zou God zijn gena vergeten en nooit meer van ontferming weten? Of is God misschien dan toch onmachtig om de situatie te veranderen? En misschien zou zomaar kunnen, denkt u, denk jij dat misschien nu ook wel in onze situatie, die zo heel anders is, maar toch. Dat coronavirus waar we al 9 maanden mee zitten. En waar nu ook nog weer een nieuwe variant van is opgedoken. Met alle risico van dien. Dat je ook zegt en denkt, en dat begrijp ik natuurlijk, dat heb ik ook, wanneer stopt het? Wanneer stopt het? Maar als we dan bedenken, gemeente, dat ja, wij nu 9 maanden, maar dat Israël 70 jaar in een dergelijke, niet met een virus, maar in een situatie heeft geleefd, ja, ook van duisternis, onzekerheid, kortom, van ja, waarin het donker was. Daar hebben ze ook hun twijfels gehad. Daar hebben ze ook hun worstelingen gekend. En daar zijn er ook ongetwijfeld afgevallen. Die uiteindelijk ook niet meer teruggekeerd zijn toen Israël terug mocht. Maar zich inmiddels zo hadden aangepast en gewend aan de situatie daar in het heidense Babylon. Het zijn allemaal dingen die ook nu bij ons wel eens door het hoofd spelen. En als het weer, als de Heer een wending geeft, zit de kerk hier dan weer vol? Of gaan we dan toch een flink aantal mensen missen? En zo hadden ze daar ook hun zorgen. Totdat God een ommekeer brengt in het lot van zijn volk. En dat is gebeurd. En daar gaat de psalm dan ook over. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. We kennen denk ik allemaal de geschiedenis van Israël, ik hoef u dat niet uit te leggen. Maar wat hier door de dichter wordt bejubeld, gemeente, is ook van toepassing op de verlossing destijds uit de slavernij van Egypte. Ook dat hoorde bij die wonderen die de dichter hier bezingt. Maar niet minder ook geldt het van de terugkeer uit de ballingschap van Babel. Ook dat was een daad van de Heere van verlossing, van heil. Dat is aangebracht. Israël kon terug. De Heere greep in en gebruikte daar zelfs heidense koningen voor. Al hadden ze dat zelf helemaal niet in de gaten. Maar denk maar aan Nehemia, aan het hof van die Perzische koning Kores. Toen hij toestemming kreeg van die koning om weer terug te keren met het volk naar Israël. Maar al zoveel vaker had de Heere een wending gegeven als zijn volk verdrukt werd en het weer ging roepen tot de Heere. Denk maar aan de richterentijd, maar ook later toen de koningen over Israël regeerden. Een gemeente telkens weer blijkt en houdt dat vast en verliest dat niet uit het oog. Maar de Heere, hij houdt zijn woord, altijd. Hij is getrouw. Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en waarheid, zo zingt de dichter. Van zijn trouw. Gemeente, en gedenken bij de Heere, dat is meer dan alleen zich herinneren. Zo in de trant van, oh ja, dat is waar ook, dat heb ik toen eens een keer beloofd of gezegd. Nee, gedenken, dat betekent bij de Heere handelend en reddend ingrijpen. Veelal onverwacht en ongedacht. In ieder geval nooit volgens onze gedachten en wenselijkheden. Maar altijd overeenkomstig zijn plan en gedachten. Maar daarom ook altijd zo zeker. Gemeente, dat is, ik hoop dat u het meevoelt, maar dat is wat door deze hele psalm heen zindert. En oorzaak is van dat almaar luider en uitgebreider worden van de lofzang. Dat is zijn onwankelbare trouw. We belijden het ook aan het begin van elke kerkdienst. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. De ervaring dat God zijn volk niet vergeten is, maar woord houdt. Het licht dat in de duisternis verschijnt en dat duister verdrijft. En zoals dat kind in dat donkere bos, dat ineens waar het nergens meer op rekende, dan haar vader ziet in dat donkere bos. Dat is de diepste reden van de vreugde die in deze psalm doorklinkt. En dan moeten we wat dichterbij gaan brengen. Want ja, dat gold Israël toen. Dat is nu wel duidelijk, maar ook nu, gemeente anno 2020, toch niet minder. Ook in onze donkere tijd, van een hele andere orde. Maar dat het een donkere tijd is, daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. Hij heeft het geopenbaard, zo zegt vers 3, voor de ogen van de heidenvolken. Nou, dat kun je zien, kijk alleen maar naar Israël. Naar Israël nu en in de afgelopen 70 jaar van haar bestaan, van de staat Israël. Hoe het nog altijd, net als in de Bijbelse tijd, wordt gehaat. En telkens weer wordt belaagd en aangevallen. Door landen die vele, vele malen groter zijn dan Israël. Iran, een land als Iran, die zeggen het ook openlijk dat ze uit zijn op de vernietiging van Israël. Die zouden het liefst het hele Joodse volk de zee indrijven. En toch, ondanks alle aanvallen, in al die jaren in het verleden, staat Israël nog recht overeind. Daar mogen we toch gemeente Gods hand in zien, of niet dan? En dat is toch ook wereldwijd zichtbaar. Het is te hopen, zo vurig te hopen, dat Israël zelf dat ook gaat zien en dat ze het brengt bij de verlosser bij uitstek, Jezus Christus, de gekomen Messias. En daar mogen en moeten we ook als christelijke kerk, als christelijke gemeente, om bidden. En om blijven bidden. Maar niet minder gemeente blijkt die trouw toch ook als het gaat om de kerk. Want ja, dan hebben ook wij zo onze zorgen. Om de krimp van de kerk, de afval die er plaatsvindt, vorige week kwamen er nog weer cijfers uit. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan niet meer bij een geloofsgemeenschap te horen, op wat voor manier dan ook. En terecht, de zorgen, ook als het over de gemeente gaat. Er is nog veel meer waar we ons zorgen om maken in dat kader. Denk maar aan de vreselijke verdeeldheid. De versplintering, maar daarbij ook de verwarring die er in kerkelijk Nederland is. Met allerlei meningen en opvattingen en andere gedachten. Zorgen, zeker en terecht ook. Maar gemeente, is het tevens ook niet een wonder dat er nog een kerk is en een gemeente. Ook hier in Waarder. Want bepaald vanzelfsprekend is dat toch niet. Als je ziet wat wij er met z'n allen van maken. En hoe we ons ook vaak gedragen, ook binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Dan is het toch een wonder dat God nog elke week weer, tot twee keer toe, tot ons komt. Met die heerlijke woorden aan het begin van de dienst. Genade zij u en vrede. Nog altijd komt God zo tot ons. En dat hij ons nog steeds zijn heil bekend maakt. Straks is het weer kerst. Dan mogen we het weer in alle toonaarden gedenken. Dat Jezus kwam tot redding. Ja, tot troost. Voor wie dan? Voor wie dan, zegt u? Nou, Zacharias heeft dat heerlijk bezongen. Voor elk, hoort u, voor elk die in het duister dwaalt, verspreidt deze zon een heerlijk licht. Voor u, voor jou, die het wellicht herkent, je eigen leven duisternis, ondanks al ons kunstlicht. En op wat voor manier je het dan ook ervaart, en dan gaat het me er ook niet om hoe diep je dat nou ervaart, maar wel dat je het ervaart. Dat pak van de zonde, dat je benauwd en bij tijden neerdrukt. Ook al is dat misschien niet zichtbaar, maar hier van binnen voel je het wel. En wat gepaard gaat met een verdriet. Hier diep van binnen, ondanks alle opgeklopte blijdschap om ons heen. Al is dat nu in de coronatijd ook weer even anders. Want ja, heel veel kan er niet. En dan word je ook weer een beetje verdrietig als je dan berichten leest dat voor sommige mensen, voor veel mensen zelfs, het ergste schijnt te zijn dat we straks met kerst weer niet gewoon gezellig kunnen eten en drinken. Dat het ergste is. Maar dat andere weegt toch veel zwaarder, dat verdriet van binnen, wat we hopelijk allemaal toch ook kennen, van die leegte. Die leegte in ons leven, al lijkt het voor het oog dan dat we nergens gebrek aan hebben. Maar God kwijt, dat. Ook in de greep van de angst en de onzekerheid die om ons heen haast tastbaar is. Bij alles wat er gaande is, dichtbij en verder weg. Een gemeente om dan zicht te krijgen op het handelen van de Heere, dwars door alles heen. Ook in je eigen persoonlijke leven en het te mogen weten, te mogen geloven en vertrouwen dat God zijn volk niet vergeten is. Maar dat hij waarmaakt wat hij bij onze doop al heeft verzegeld en toegezegd. En laten we dat gemeente vooral ook niet veronachtzamen. Maar laten we daar ook werkzaam mee zijn. Met de beloften van God, verzegeld bij onze doop, waar hij beloofd heeft. Als een vader voor ons te zijn. Ons als kind aan te nemen. Te wassen in het bloed van Christus. En ons toe te eigenen wat we in Christus hebben. Die beloften. Ja, dat wordt waar door in de weg van geloof en bekering. Maar de belofte en de zekerheid daarvan, gemeente, zijn er niet minder om. Daar mogen we op pleiten, juist ook als alles je zo neerdrukt. Het weten dat God niet in een hemel van koper woont. En dat zijn hart niet voor altijd gesloten is. En dat hij niet is zoals de slapende afgoden van de wereld. En dat hij dus ook bij machten is om werkelijk in te grijpen en een keer ten goede te brengen. En dat ook gebeuren zal. Ja, dat zal gebeuren. Alleen, ja, op zijn tijd, niet op de onze. Want hij regeert. En hij komt. Want hij komt, zegt de dichter. Gemeente, dat is ten diepste de dragende grond onder de jubel van deze dichter. Dat was toen het perspectief in alle donkerheid en duisternis en dat is het ook nu. In onze tijd, onder zo heel andere omstandigheden, maar toch ook een en al duisterheid en donkerheid in een wereld die steeds meer op drift raakt. Maar het is advent. Het is tijd van verwachten en van uitzien. Want hij komt. Je kunt ook lezen, vertalen, hij zal komen of hij is komende. Hij is bezig om te komen, onderweg al om zo te zeggen. De tekenen van de tijd die wijzen er immers op. En het zijn daarom dan ook profetische woorden die de psalmdichter hier bezigt. Een echte, zoals we dat dan zeggen, messiaanse psalm is het. Want als de dichter dan in vers 2 zegt dat de Heere zijn heil geopenbaard heeft voor de ogen van de heidenvolken, dan is dat tevens een profetie van het komende rijk van de Messias, waarin ook de heidenen, alle volken dus buiten Israël, zullen delen. De dichter ziet als het ware met een wijdse blik over zijn eigen tijd heen. Want dat weet u, aanvankelijk was Gods heil beperkt tot alleen het Joodse volk. Maar sinds Pinksteren worden ook de heidenen betrokken in dat heil. En gemeente, zo wil Psalm 98 ook ons meenemen in de lofzang op God. En ook ons ervan doordringen dat God werkelijk bewogen is met ons mensen. En is het dan juist in deze weken van Advent niet alle reden om dan ook mee te zingen in ons hart? Nu we daar weer zo bij bepaald worden hoezeer God inderdaad heeft omgezien naar een wereld verloren in schuld. En dat doen we dan in navolging van de eerste getuigen van dat ingrijpen van God in Jezus Christus. Zing de Heere een nieuw lied, want Hij komt. O gemeente, wat zijn er juist in die tijd voorafgaand aan zijn geboorte een nieuwe liederen geboren. Maria, ze kon haar verwondering en blijdschap niet op en ze begint te zingen. Een lofzang. En vooral de verwondering dat zij nu is uitgekozen, kan ze maar niet klein krijgen. En wat dacht u van Zacharias, die verheugd is vanwege het heil dat aanstaande is voor heel het volk? Ook hij jubelt het uit. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En natuurlijk niet te vergeten de oude Simeon. Ook hij zingt een nieuw lied. Een lied over het verschenen heil voor alle volken. Allemaal liederen, gemeente, die ervan getuigen hoe de Heere door zijn rechterhand, zijn machtige rechterhand, opnieuw genadig heeft ingegrepen. Want gemeente, als ooit gebleken is dat God een koning is die werkelijk ingrijpt en die werkelijk zijn woord houdt, dan is het toch wel met Kerst. Of niet dan? Toen is werkelijk gebleken dat Hij gedenkt aan zijn genade. En heeft Hij laten zien ook dat de situatie Hem niet uit de hand loopt, gemeente. En dat zal het nu in onze tijd ook niet. Want ook toen, voor de geboorte van de Heer Jezus, in de tijd dat Hij geboren werd, was er ook weer sprake van een donkere periode in de geschiedenis van het volk Israël. Een hele donkere periode zelfs. Want alle verwachting leek te zijn weggestorven. Wat er destijds in Babel nog wel wat was, was er toen bijna niet meer. Gods spreken werd niet of nauwelijks meer gehoord. En dan niet een paar maanden maar, of een jaar, nee, veel langer. Kijk, tussen Malachi, het laatste boek van het Oude Testament, en Matthäus, het eerste van het Nieuwe, zit in uw Bijbeltje één blanco bladzij. Één witte bladzijde. Die je zo omslaat en dan zit je, maar bedenk dan wel, als je die bladzij omslaat, dat je dan ineens 400 jaar verder bent. Die bladzij vertegenwoordigt dus een periode van 400 jaar, waarin de stem van God niet meer werd gehoord. En dan ineens, weer zo onverwacht en ongedacht, nee, niet in de tempel of pal naast de tempel in een huis, ook niet in het paleis van Herodes, maar in dat onbeduidende gehuchtje Nazareth, een eindje boven Jeruzalem, staat daar ineens Gabriël bij Maria en klinkt de naam Jezus. Redder, verlosser, zaligmaker. Hij komt en jij, Maria, Jij zult hem ter wereld mogen brengen. De duisternis wordt verbroken, een helder licht gaat schijnen. O, het leek allemaal de verkeerde kant op te gaan. Als je zag op de omstandigheden, dan zei je, nou, er komt helemaal niks meer van terecht. Het wordt niks meer, het kan gewoon niet. Want het was de keizer die zich als een god liet vereren. Maar God greep in en hij toonde zich machtiger te zijn. Want in dat kind van Bethlehem kwam de koning der koningen op aarde. Ja, je hebt er wel ogen van geloof voor nodig om in dat babytje, want ja, wat zie je nou in een babytje? Om daarin nou de koning der koningen te zien. Maar die herders, die twijfelden geen moment. Maar ze vielen in aanbidding aan de kribbe neer. En ze wisten het. Hij is het. De oude Simeon, het precies hetzelfde. We vinden dat al zo gewoon, want we kennen die verhalen. Maar als je er goed over nadenkt, komt daar een jong stel in de tempel met een baby in de armen om die te gaan besnijden, wat bij wijze van spreken wekelijks gebeurde, met jongetjes van 8 dagen. Maar Simeon weet het gelijk, door de geest geleid, dit is hem. Dit is de Messias, dit is de verlosser. In de gedaante van een mens verbond God zich aan ons mensen en heeft hij zo daadkrachtig opgetreden, dat heel het krachtenveld van zonde en dood, dat zo'n vreselijk diep spoor van vernieling, van ellende, van angst en duisternis over de aarde trok en nog trekt. Dat hele machtenveld heeft hij doorbroken. Hij werd mens om ook de zonde in ons bestaan te breken en de dood te verslaan. En van dat wondere geheimenis, gemeente, spreekt hier al en zingt hier al vele eeuwen eerder de psalmdichter. En horen we daarom ook in deze psalm de adventsklokken al luid bijeren. Want hij komt. Gemeente, de jubel van Psalm 98 wil ons helpen om die diepe werkelijkheid ons eigen te maken. We mogen meezingen. In ons hart weliswaar, maar toch. En in dat zingen ons toe-eigenen wat wij in Christus hebben. Namelijk de vergeving van onze zonden en het eeuwige leven. Waardoor het echt licht wordt in onze duisternis. Om zo ook uit te stijgen boven de zichtbare werkelijkheid. Nee, ik bedoel niet dat we dan gaan zweven. Die mensen die heb je ook, die gaan aan een soort zweven boven die werkelijkheid. Nee, we blijven met beide benen op de grond staan. Soms misschien wel tot de knieën in de modder. Maar toch, daar bovenuit zien en verwachten en troost ontvangen in het strijdwerk van dit leven. Want ook ons, laat maar eerlijk zijn, gemeente, zijn de vragen immers niet vreemd. Vragen van twijfel en ongeloof. Of hebt u daar nooit last van? Een bange vrees, die bange vrees dat de hemel van koper is. En die vraag, waar is nu jullie God? Die is nog steeds actueel en die kan je zomaar voor de voeten gegooid worden. En nog altijd zijn er de waaroms van die onbegrepen wegen die de Heere gaat. Maar gemeente, daarbovenuit zien we, of ziet u dat niet? Zien we dat God in Jezus Christus en u alles, maar dan ook alles voor over heeft om ons te bevrijden van zonde en dood. O gemeente, wat is dat rijk? En wat is dat diep? Al zo lief had God de wereld, weet u wel, om dan ook te leren en te mogen zeggen, want daar gaat het om voor ons persoonlijk, en zo lief had hij nu ook mij. Dat is rijk, dat is geweldig diep. Ja, zegt u, dominee, maar dat is het nou net. Wist ik dat maar. Wist ik maar dat het ook voor mij is. Want het klinkt allemaal heel mooi. Maar ik kan er niet bij. Ik vind dat veel te hoog gestemd. Dan zeg ik, kijk dan nog eens wat er staat in vers 3. De Heere heeft zijn heil bekendgemaakt, geopenbaard. Het wordt u verkondigd, ook nu. Jezus Christus is het middel tegen alle zonde en dood. En als u er niet bij kunt, omdat u enkel ziet op uzelf, want die neiging hebben we altijd weer, en dat je in jezelf iets gaat zoeken waaruit je mag concluderen van ja, nee, daar vind je het niet. Zie niet op jezelf, maar sla de ogen op naar hem die gekomen is. Pas met het avondmaal hebben we het ook weer gehoord, dat we de zaligheid buiten onszelf, in Christus Jezus zoeken. Ik las in dat verband een hele mooie uitspraak ergens, of ik hoorde hem, ik weet het niet, maar dat was dit. Als ik op mezelf zie, dan beef ik. En alle reden daarvoor. Maar als ik op Christus zie, dan leef ik. Snapt u? Als ik op mezelf zie, dan beef ik. Maar als ik op hem zie, dan leef ik. Op hem die zijn leven gaf en zo God verzoende. Hij roept het u, hij roept het jou toe. Kom dan naar mij toe. Ja, je moet wel komen. Ik ben uw heil alleen. En als u er misschien niet bij kunt, omdat de vreugde waarvan deze psalm doortrokken is, u totaal vreemd is, dat je moet zeggen, nou, waar hij het nou over heeft, ik heb daar helemaal niks mee. Dan is dat misschien omdat u enkel nog de vreugde kent van het aardse genieten. En daar alles van verwacht. Nee, dan zeg je, nou, dit vind ik wel erg overdreven hoor, dat het kan best een beetje minder. Dan zeg ik, gemeente, haast u dan en bekeer u, want dan heb je er nog geen deel aan. Ga dan tot hem voordat hij opnieuw komt, maar dan niet meer als redder, maar dan komt hij als rechter. Want ook daarheen wijzen ons deze woorden, want hij komt. De dichter zegt dat hij komt om de aarde te richten, de wereld te richten in gerechtigheid. Dat besef leeft ook bij de psalmist. Dat het eerdere ingrijpen van God, dat niet bepaald het laatste geweest is. Maar dat het toegaat naar een volledig herstel. Zoals de Bijbel dat ook zegt, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En tussen haakjes bij die nieuwe hemel moet u niet denken aan de hemel waar God is, waar Christus is. Want die hemel die hoeft niet vernieuwd, want die is al perfect. Als de Bijbel het dan heeft over een nieuwe hemel, dan moet u denken aan waar wij tegenaan kijken. Dus het firmament, met een moeilijk woord. De wolken, de zon en de sterren en de maan, dat. Een nieuwe hemel en nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dan is de vraag voor ons allen, gemeente, zien we daar nu ook naar uit? Heeft dat ook een plaats in ons denken, in onze gebeden? Je hoort nogal eens ook in deze coronatijd mensen wel eens zeggen, oh, we leven in het laatste der dagen en de wereld loopt op zijn eind. Dat klopt, dat is ook zo. Maar dat klinkt dan alsof dat dan het einde is. Maar gemeente, dat bedenkt dan wel dat niet Gods doel is. Het vergaan van deze wereld, ja, de wereld zal vergaan, maar dwars daardoorheen komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat is Gods doel. Daar gaat het naartoe. Voor ieder die in dit leven de knieën leert buigen voor deze koning. Het uitzicht en vooruitzicht. Voor allen die Sions vorst erkennen voor hun Heer. En in hem hun heil, hun hoogst geluk zijn gaan beschouwen. Want het heeft geklonken immers. Het is volbracht. De allesbeslissende wending, gemeente, die heeft plaatsgevonden. Toen, daar, op die kruisheuvel van Golgotha. Het is volbracht, het verzoeningswerk van Christus. Het is klaar, hoeft niets meer bij. Ook van u, van jou niet. Maar het is nog niet voltooid. Want één ding staat er nog uit. Eén heilsfeit moet nog komen. Dat is de wederkomst van Christus. En nog altijd vieren onrecht en ongerechtigheid triomfen op aarde. Maar gemeente, houd dan moed en bedenk dit. Als God nu zoveel heeft ingezet, zo diep is gegaan om ons te bevrijden, dan zal Hij het daar toch niet bij laten. Nee, echt niet. Deze koning zal niet rusten voordat zijn werk helemaal voltooid is. Jezus heeft het zelf ook uitgesproken in het hoge priesterlijk gebed, dat heerlijke gebed uit Johannes 17. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Waar hij is, wil hij de zijnen, zijn bruid ook bij zich hebben. Kijk, in andere psalmen klinkt vaak het onderscheid tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Of rechtvaardigen en goddelozen, en gaat het om een scheiding. En inderdaad, gemeente, dat moeten we elkaar ook eerlijk zeggen, is dat een werkelijkheid waar we ook terdege rekening mee moeten houden. Met die scheiding. Want die komt er. En die gaat ook dwars door de gemeente heen. Voorbereid en gereed zijn voor zijn komst, dat is voor alles geboden. Maar hier, in deze psalm, is de kern van zijn komen enkel vertroostend. Want die kern is dat hij komt om alle onrecht als bron van alle ellende weg te doen van de aarde. Om alles letterlijk weer recht te zetten. En daar ziet het geloof naar uit. Naar de tijd dat er recht gedaan zal worden en dat Gods naam niet meer gelasterd zal worden door al dat onrecht en door alle goddeloosheid. Niet in het minste ook nog door mijn eigen verdorven hart, wat ook zo vaak nog weer opspeelt. Maar eeuwig geloofd en geprezen. Denk maar aan Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En daar gaat het ook naartoe. En dat wordt werkelijkheid zodra de wereld geoordeeld zal worden in gerechtigheid. En daarom vormt dat hij komt een vreugdevolle verwachting. En wordt alles en iedereen aangespoord om dat lied mee te zingen. O gemeente, wat een toekomst. Wat een toekomst. Zullen we ons daar dan niet op richten? Juist ook nu in coronatijd. Want waar verwachten we het van? Kijk, de wereld, de hele maatschappij, die verwacht het van het komende vaccin. Als dat er maar één keer is en we hebben het allemaal, dan zijn we er weer vanaf en dan kunnen we weer lekker ons leven leiden zoals we dat gewend waren. En natuurlijk, we willen er allemaal graag vanaf en daar mogen we ook om bidden. Maar is dat nou onze verwachting? Nee, laten we het verwachten van de Heer en Hem zoeken. Die ons ook vandaag dat heil weer liet verkondigen. Wat een troost dan ook. Dat het kwaad, het onrecht niet het laatste woord heeft. Maar dat de bron van al onze tranen dan zal worden drooggelegd. En dan, zegt Paulus, zullen we voor altijd bij de Heere zijn. Lijkt je dat nou niet geweldig? Zijn komen betekent dan een definitief einde van alles. Maar dan ook alles wat ons verdrietig en troosteloos kan maken. Ja, dat leert zingen, toch? Met heel ons hart. En hier klinkt het allemaal nog onvolmaakt. En klinken onze psalmen en liederen vaak ook nog zo vals. Of we zingen en we komen niet verder dan zingen met een gebroken stem. Maar dan zal het een harmonieus lied zijn. Zonder bijklank. En zonder valse tonen. Gemeente, laten we dat lied hier al oefenen. Zodat we het kennen op de dag waarop hij komt. Want ja, nog eens zal hij verschijnen. Als richter van het heelal. Die het hoofd van al de zijnen dan voor eeuwig kronen zal. Jawel, nog is die dag verborgen. Wacht hem gelovig af. Terwijl de grote morgen reeds schemert boven het graf. Want hij komt. Amen. We zingen in gedachten en met ons hart verder en doen dat met Psalm 97. Het eerste, God heerst als oppereer dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid, hij vestigt zijn troon op heilge rijksgeboon, vol recht en wijs beleid. En het zevende, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. En daarom juicht, vromen, om uw lot, verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. 97, 1 en 7. Gemeente, laten we de Heere samen ook danken en bidden. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. O Heere, daar gaat het naartoe, dat heel de aarde, nadat u teruggekomen bent, dat ook zal doen. Allen die oprecht van hart waren, die in geloof, door het geloof met u verbonden waren. Als dan aan alle onrecht een einde gemaakt zal worden, aan alle verdriet en ellende, dat er niet meer zal zijn, de bron van onze tranen zal worden opgedroogd. Heere, wat een toekomst. O God, bewaar ons ervoor, dat we zo gericht zijn. En hou vast menen te vinden in alle dingen van dit leven. hoe groot de genade ook is, als het ons in dit aardse leven maatschappelijk gezien voor de wind mag gaan, zonder al te veel zorgen. Maar Heer, als we de heiland niet kennen, dan houden we uiteindelijk niets over en wordt het eeuwig duisternis en wroeging, spijt. Maar Heere, wat een genade als de ogen ervoor open mogen gaan en we bidden U, o God, geef ons dat allen. Voor het eerst maar ook steeds helderder te mogen zien op Hem die alle schatten heeft verdiend aan het kruis. Die om ons, die rijk was, maar om ons arm wilde worden, om ons rijk te maken. Die rijkdom, Heere, dat we daar ons naar uitstrekken. En Heere, wat is het dan, wat bent U het dan ook waard om geëerd, geloofd en geprezen te worden? Wil het ons geven, Heere, bewaar ons zo voor al het verkeerde, opdat Uw naam door ons ook niet gelasterd, maar veeleer geëerd en geprezen zal worden. En Heere, misschien kunnen we er niet bij, zitten we in hele andere omstandigheden, o God, wilt U het dan veranderen en in dat alles toch die vrede, die vreugde in het hart geven, al is het dan als een glimlach door de tranen heen, maar het te mogen weten, met lichaam en ziel het eigendom te zijn van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Heere, wij bidden U ook voor Uw oude bondsvolk Israël. Wil daar ook de ogen openen, opdat ze het mogen zien, de heerlijkheid van Hem, de Messias die gekomen is. En Heere, U zult het bewerken, U hebt het beloofd, en ook die belofte zult U gestand doen. Dat geheel Israël zal zalig worden, hoe? Wij kunnen het niet bekijken. Maar Heere, leer het ons geloven en leer ons telkens daar ook om te bidden. Ook dat is tot eer en glorie van Uw grote naam. Gedenk, Heere, allen die verdriet kennen, gemis, dat ze onlangs stonden aan een open graf om een geliefde te gaan begraven. Ook in ons midden, Heere, wees zo nabij. Geef dat toch iets van die vreugde, waar we vanavond van horen, daar doorheen toch ook mag vertroosten. Wees met allen, Heere, die door het coronavirus zijn getroffen, direct of indirect. Zij ook die nu gedwongen thuis zitten, graag met ons opgekomen waren wellicht. Heere, wil het alles nog een wending ten goede geven en kon het zijn, o God, laat dan het virus ook mogen verdwijnen. Maar laat het ons te meer ertoe mogen brengen, te beseffen, in alles van U afhankelijk te zijn en te belijden dat ook wij, Heere, zo vaak niet op onze plek zijn, maar zo ver bij U vandaan leven. Dat het ons dichter bij U zal brengen en dat het ook zo zal leiden, Heere, dat heel ons land en heel ons volk tot inkeer komt en tot bekering, tot eer en glorie ook van Uw grote naam. Wees zo ook met allen die werkzaam zijn in de zorg, in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, die vaak ook op hun tenen lopen om het alles bij te kunnen houden. Heere, wil ze ondersteunen, wil ze sterken. En doe ook ons allen onze verantwoordelijkheid beseffen, door ook te leven overeenkomstig de voorschriften die gegeven zijn. Ga zo met ons, Heere, terug naar onze huizen. Wees in het bijzonder met hen die alleen thuis komen of alleen thuis zitten. En voor wie de kerst misschien ook wel dagen van eenzaamheid zullen worden. O Heere, wees ze nabij, opdat ze toch mogen weten niet alleen te zijn. Vergeef ons ook al het verkeerde. Wil met ons zijn, Heere, ook morgenavond, ook op zo'n andere wijze de kerstviering ook voor de kinderen en door de kinderen gehouden zal worden. Maar Heere, laat het toch een avond mogen zijn, waarop we die vreugde ook mogen proeven, tot eer en glorie van Uw grote naam en tot zaligheid van onze zielen. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot, nu mag het wel met mondkapje op, het tweede deel van Psalm 98, de versen 3 en 4. Psalm 98, vers 3 en 4. Verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.